Goedemorgen, lieve mensen. Ik geloof, ja, hij staat aan. Van harte welkom op deze zondagochtend. Fijn dat u er bent. Er stond allemaal, maar dat moet nog groeien. Dominee Pieter van der Woel zal vandaag voorgaan, maar hij is verhinderd. Daarom zijn we heel blij dat dominee Rien Janssens tijd heeft gevonden en zin om vandaag onze gastpredikant te zijn. Van harte welkom in ons midden. Fijn dat u er bent. En ook over 2 weken op 21 september is er een andere predikant. Namelijk dominee Bart Niek van de Zedde. Dan weet u dat alvast. Op de piano speelt Wim Lebbing. En ook fijn dat jij er weer bent, Wim. Een groet ook aan alle mensen die op een ander tijdstip deze dienst beluisteren. En dan heb ik een paar mededelingen voor u. Aanstaande donderdagavond is hier in het BSC een bijzondere avond in de aanloop naar de Dag van de Vrede op 21 september in de Vredesweek. Het is een artikel dat verschenen is in ons weekblad, vroeger Kompas, nu anders. Daar staat het hele verhaal beschreven. Het gaat over op welke manier we vrede kunnen vinden en welke rol de kerk daarbij kan spelen. Een heel belangrijke avond. Ik hoop dat u er allemaal bij bent. De voorzitter van de Landelijke Vereniging Kerk en Vrede, Henk Baars, is daarbij aanwezig. En begint om 8:00, maar vanaf 7:30 bent u welkom. En dat. Meer staat dus op de achterkant van mijn volgende bericht. En dat gaat over volgende week zondag. Volgende week zondag is wat we vroeger noemden de begindienst. We noemden het nu de Spirit Zondag, want we willen proberen om deze zondag, de start van alle activiteiten voor de winter, met elkaar te openen. Dat wil zeggen met u als deelnemers aan het kerkgebeuren, met de pioniers en met de vrienden van de kerk. Iedereen wordt uitgenodigd. En de bedoeling is dat we dan echt aan tafeltjes in de kerk zitten. En de bedoeling is ook dat iedereen wat meeneemt, zodat we dat gezamenlijk hier neer kunnen zetten en samen kunnen beginnen met een brunch. En ondertussen luisteren we dan naar dominee Jacques Visser. Ik hoop dat u dan ook allemaal aanwezig bent en dat de hele kerk dan vol is. De bloemen van vandaag zijn bestemd voor mevrouw Jo van Rijzen met een hartelijke groet en bemoediging van ons uit de kerk. En dan wil ik u voorgaan in gebed. Eeuwige God, we zijn vandaag weer bij elkaar gekomen om juist dicht bij u te zijn. We leven in een donkere, onbarmhartige wereldtijd, God. We herkennen soms zelf niet meer waar de lichtpunten zijn. Toch weten en ervaren we dat u er altijd bij bent. Bij onze zorgen, ons verdriet en bij onze angst voor komende tijden. Uw licht, uw liefde, geef ons dat wij die in onszelf ervaren en erna willen leven. En zo vrede voor elk mens op aarde dichterbij brengen. Wilt u zijn met onze predikant vandaag, die uw woorden van hoop aan ons uitlegt. Geef ons zo met elkaar een goede dienst. Amen. Ons intochtslied is lied 280, vers 1, 4, 5, 6 en 7. Ik wens ons met elkaar een goede dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de aanwezige, dus van de hemel en de aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade en vrede zij u van God, bron van al het leven en van Jezus Christus, licht van de wereld en de Heilige Geest, die ons allen met elkaar verbindt in vrede. Laten we God aanroepen om ontferming. We zingen dan lied 301K. Per regel de eerste helft wordt solo gezongen en dan wij allen de tweede helft per regel. Laten we bidden. Heere God, vol verlangen bidden we om mensen van vrede. Om mensen die het geluid van oorlog en geweld overstemmen met woorden en daden van liefde. Zo bidden wij.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Vol verlangen bidden we om mensen die helpen dragen. Om mensen die niet alleen voor zichzelf opkomen, maar de gemeenschap in het oog houden.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Vol verlangen bidden we om mensenkinderen van u, die het licht steeds weer opnieuw ontsteken en met hoop en volharding staande blijven, onderweg naar morgen.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Gloria-lied zingen we 305. 1, 2 en 3.
Thank you.
Voor we de schriften openen, bidden we om het licht van de Heilige Geest. Heer onze God, wij leven in een wereld waarin duizend stemmen ons omringen. Meningen en overtuigingen die ons vaak schreeuwerig opgedrongen worden. Reclame die bij ons probeert in te breken. Informatie die ons manipuleert. Stemmen die ons soms onzeker maken. Nieuws dat ons bang maakt of verdrietig of machteloos. Heer, laat ons te midden van al dat tumult vanmorgen uw stem verstaan. Het waarachtige getuigenis van profeten en apostelen. Uw wijsheid van eeuwen her. U klopt op onze deur totdat wij open doen. Kom zo bij ons binnen met het getuigenis van uw Heilige Geest, de stille stem van ons hart. Kom bij ons met het levende woord, het woord dat leven doet. Amen.
Ik lees u voor Psalm 121, een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet. De wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is je schaduw aan je rechterhand. Overdag zal de zon je niet steken en bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en over je komen. Van nu tot in eeuwigheid. We zingen nu lied 816, vers 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
De tweede schriftlezing is uit Lucas 15, vers 1 tot 3 en 11 tot 32. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij zei: iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. En toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en hij dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hierom van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden, maar behandel mij als een van uw dagloners. En hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei de zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten: haal vlug het mooiste gewaad, trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger, geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Maar de oudste zoon was op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gelach en gedans. En hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. En de knecht zei tegen hem: uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Maar de zoon werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten, trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Als u mij iets opdroeg en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is ook van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Tot zover de tweede schriftlezing. We zingen nu lied 221, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Beste mensen, wat maakt het verhaal van vandaag toch tot een van die inspirerende verhalen? Waarom spreekt dit verhaal over die verloren zoon zoveel mensen aan? Ik denk dat het komt doordat dit verhaal inspeelt op het verlangen van mensen naar een thuis. Thuis is meer dan een plek, meer dan een huis of een stad. Ons verlangen naar thuis is een verlangen om erbij te horen, om gekend, om geliefd te zijn, om heel te zijn. Een verlangen dat we soms moeilijk kunnen vervullen. We weten allemaal wat gekwetstheid in kan houden. De vrouw in het verzorgingshuis die voor het eerst bij de lunch aanschuift en te horen krijgt: hey, daar zit mijn vriendin. Mijn kleinzoon in Rotterdam, Charloes, voor het eerst naar een andere school na de basis, kreeg van de week te horen uit de mond van een zwarte klasgenoot: wit en zwart gaan niet samen. En gazanen, sterk, man, vrouw, jong, baby's, voelen zich nergens thuis. Hoewel de kraai gewoon zichzelf is en de wolk en de kerk en de lucht, zijn u en ik het enige deel van de schepping dat beseft wat het betekent om in ballingschap te leven. En ook hebben we het vermogen om ons gezicht naar huis te keren en naar huis te gaan. Al kost dat de nodige inspanning. In de gelijkenis valt op hoe beide zonen een soort ballingschap van huis voelen. Een soort gekwetstheid omdat ze er niet meer bij horen. De ene zoon bevindt zich in een ver land en de ander vlak bij huis, zwoegend op het veld, wellicht op zoek naar iets dat hij zelf nog niet zo goed kan benoemen. En hoe graag de vader ook wil dat die beide zonen zich thuis voelen, Hij kan het ze niet afdwingen. Hij kan het ze alleen maar aanbieden. De zonen moeten zelf besluiten welke kant ze op willen gaan en of ze de reis naar huis willen maken. Ik heb onlangs het boek gelezen van Desmond Tutu en zijn dochter Mpho over vergeving. Het bracht mij ertoe om stil te staan bij de plaats van vergeving in deze gelijkenis. En de keuze die beide zonen wordt voorgehouden. Meestal richten u en ik zich in dit verhaal op de vergeving door de vader. Zijn bereidheid om het gedrag van zijn jongste zoon te vergeven maakt het mogelijk dat hij zich naar huis kan begeven en zich thuis kan voelen. En de vader was ook bereid om de humeurigheid van zijn oudste te vergeven. Maar het viel me op hoe de vergeving, het woord vergeven, door deze hele gelijkenis heen sijpelt. Zo beginnen Desmond en zijn dochter het boek dat ze samen hebben geschreven. Er zijn momenten in het bestaan van mensen, van u en van mij, waarop je iemand vergeeft. Maar er zijn ook gelegenheden waarop een ander jouw vergeving schenkt, al kost dat soms veel moeite en soms ook heel nodig. En er zullen nog vele momenten volgen, hoe lastig het soms ook is. Maar ja, hoe kun je leven zonder vergeving? Door uw en mijn bestaan lopen scheuren en breuken. En vanuit die gebrokenheid doen we onszelf en anderen soms pijn. En vergeving is dan de reis die we maken om wat gebroken is te helen. Om hele mensen te worden. Ook dat is een manier van thuiskomen. Dat gevoel van ergens toe behoren, van verbondenheid met jezelf, in jezelf, in je familie, in je gemeenschap, in je groep, ook in de kerk, dat zit heel diep. Een collega vertelde over zijn ervaring met het begeleiden van een echtpaar die op het punt stond om te scheiden. De vrouw had ontdekt dat haar man een affaire had. Ze waren allebei kapot van het mogelijke einde van hun huwelijk. Maar zij kon hem niet vergeven dat hij haar had bedrogen en hij leek zichzelf ook niet te kunnen vergeven. De collega had gezegd dat er eerst om zo te zeggen iets moest sterven om vergeving mogelijk te maken. Moest stoppen, ophouden, verdwijnen. Als je ervoor kiest om te vergeven, dan moet je wel de pijn onder ogen willen zien. Om vergeving mogelijk te maken moet iets sterven, zei mijn collega. Het gaat over spijt en over berouw en over loslaten, opnieuw beginnen. De Tutus leggen dat uit in hun boek. Ze bevelen een viervoudig pad aan naar genezing. Dat begint met het vertellen van je verhaal, van je wond en het benoemen van je pijn die je voelt. Waarbij de pijn die jou is aangedaan of wat jij hebt aangericht, dat je die onder ogen ziet. Zoals de jongste zoon. Hij beseft op een gegeven moment, zo hoorden we zo pas, wat hij heeft gedaan, hoe hij zijn vader heeft pijn gedaan. Hoe hij zijn familie, zijn land, zijn religieuze principes misschien heeft verlaten. Hoe hij er niet in geslaagd is om het uit eigen kracht te redden. Zijn droom van een leven in een ver en exotisch land was in duigen gevallen. Maar op zeker moment stond hij zichzelf ook toe langzaam maar zeker te gaan geloven dat hij toch een nieuwe start kon maken. Relaties die botsen, het kan ook weer gaan opbloeien. Ik voel me eenzaam, maar toch niet alleen. Misschien niet als de geliefde zoon, maar als een bewoner van het huis van mijn vader. Als iemand die daar op een of andere manier toch thuis kan horen. Desmond Tutu zegt dat in zijn moedertaal om vergeving te vragen, je moet zeggen, zij zeggen, ik vraag om vrede. En zo was die verloren zoon besloten, vast besloten om vergeving, om vrede te vragen aan de persoon die hij onrecht had gedaan. De persoon waarvan hij wist dat die hem zowel vrede als een plek om thuis te horen kon geven. En dat is een van de dingen die zijn verhaal tot een van die inspirerende teksten maken. En een van de geschiedenissen in het boek van Tutu deed me aan het volgende denken. Het was het verhaal van Lise Kotter, die twee meisjes had gedood bij een auto-ongeluk en daarvoor in de gevangenis zat, niet thuis. Als ik de tijd kon stilzetten, zei ze, dan zou ik teruggaan naar die avond en niet drinken en niet rijden. Maar dat kan ik niet. Ik moet elke dag leven met mijn schuldgevoel en mijn schaamte. Ik moet verantwoordelijkheid nemen voor wat ik heb gedaan. In de gevangenis was de enige manier om met mijn schuldgevoel te leven wat structuur aan te brengen. Ik rende elke dag een paar kilometertjes rond op de binnenplaats van de gevangenis en elke kilometer huilde ik. Ik huilde om de twee meisjes die er niet meer waren. Ik huilde om het lijden van hun ouders. Ik huilde om mijn eigen kinderen, wier moeder in de ogen van de gemeenschap een moordenaar was geworden. En ik las ook spirituele boeken. En een daarvan over genezing en jezelf vergeven, dat ging erover dat je elke dag in de spiegel naar jezelf kon kijken en kon zeggen, ik houd van jou. Dus elke ochtend stond ik voor de kleine wastafel in de cel die ik met 5 andere vrouwen deelde en ik zei, ik houd van jou, Lisa. Een vriendin had me dat elke dag zien doen, week in, week uit, maand in, maand uit. En op een dag begon ze te klappen. En zei ze, je meent het eindelijk. Ik had het me niet eens gerealiseerd dat ik jarenlang niet in staat was geweest mezelf in de ogen te kijken. Terwijl ik de woorden zei, tot die ochtend. Nu begint het echte werk, zei mijn vriendin. En ik had geen idee hoe waar dat was. Over echt werk gesproken. De oudste zoon was woedend toen hij terugkwam van het land en hoorde dat zijn broer thuis was gekomen en zo liefdevol ontvangen was door zijn vader. Hij haalde uit naar zijn broer, die zo onverantwoordelijk was geweest. Hij haalde uit naar zijn vader die nooit het harde werk van zijn oudste zoon op het veld had erkend. Nooit had gewaardeerd hoe hij jaar in jaar uit op het veld had gezwoegd. Ik vermoed, beste mensen, dat de woede van deze oudste zoon voortkwam uit een heleboel pijn en het gevoel dat er iets grondig mis was met de manier waarop zijn leven zich ontvouwde. Ik vroeg me af, hoe zag zijn ballingschap eruit naast die van zijn broer? Had hij misschien ook reislust gevoeld, maar die onderdrukt? Vond hij zichzelf beter dan zijn broer, dan de anderen daar in het huis? wat moest deze oudste zoon loslaten en verwerken om zijn broer, zijn vader en ook zichzelf te kunnen vergeven? Het idee dat jouw leven wordt bepaald door wat je doet. De overtuiging dat zijn vader punten bijhield. Zijn zekerheid dat al zijn slopende werk hem een plaats zou geven. Zelfs de beste in het huis van zijn vader. Ik vermoed dat deze overwegingen hem lange tijd parten hebben gespeeld. Ook hij moest veel loslaten. U en ik, mensen, zijn het enige deel van de schepping dat weet hoe het is om in ballingschap te leven. Om te leven met een gevoel soms van gekwetstheid, omdat er niet bij horen. Zwart gaat niet samen met wit. Maar we hebben ook het vermogen, omdat God ons daartoe in staat stelt, om die gekwetstheid te erkennen, te voelen, te begrijpen en los te laten, zo mogelijk. Wat is uw en wat is mijn kwetsbaarheid en gekwetstheid? Wat weerhoudt u mij ervan om zich thuis te voelen in mijzelf en bij die ander? Had u dromen waar u zich volledig voor inzette? Dromen die misschien nergens toe hebben geleid en waardoor u zich misschien wat een mislukkeling voelt? Hebt u mensen gekwetst? Heb ik dat gedaan? Die van u houden? Hebben de mensen van wie u houdt u gekwetst? Hebt u dingen gedaan waardoor u zichzelf moeilijk in de spiegel kunt aankijken, zoals Lisa? Hebben anderen dingen tegen u gezegd waardoor u twijfelt aan de geliefdheid van de persoon die u in de spiegel ziet? Wat moet je voelen? Wat mag je voelen? Waarover spijt hebben? Wat loslaten? Om je gezicht naar huis te keren? Nou, uiteindelijk worden u en ik niet bepaald door wat we hebben gedaan, ten goede of ten kwade. We worden ook niet bepaald door wat ons overkomt, maar worden bepaald door Gods liefde. Gods liefde voor ons. We worden bepaald door Gods besluit om vrede met onszelf en die ander te sluiten en onszelf en de ander heelheid te schenken. Hoe dan? Door Christus. In de navolging. Door het kruis. Om vergeving mogelijk te maken, zei mijn collega, moet er iets sterven, of in dit geval iemand. Er is nog wel wat werk te doen, maar het moeilijkste is al gedaan. God heeft het voor ons gedaan, zodat u en ik ons gezicht naar God kunnen keren en naar de vrede en de heelheid die God ons biedt. Als we dat willen, kunnen we dat door Gods genade. Ons gezicht naar huis keren en gaan. Amen. Na het pianospel zingen we lied 905, 1, 2, 3 en 4. Laten we bidden. God van vrede, God van shalom, God van salam, herenig in ons en ons in de roep om vrede. Een verlangen volgen we zo diep, zo intens naar herstel van verhoudingen die verstoord zijn door angsten, door de gretigheid naar macht. We denken aan de baasjes met hun wapengekletter in Oekraïne en in Gaza. Laat ons toch handelen naar uw wet van liefde, van 10 woorden van trouw. Wees met uw geest van troost aanwezig bij kinderen die slachtoffer zijn, wie leven nog moet beginnen, die in de knop worden doodgebombardeerd. Bij mensen die hun geliefde begraven. Laat er leiders zijn die zich herkennen in de pijn van anderen. We denken aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. We denken aan de slachtoffers in Gaza, in Soedan en Myanmar. Wees met uw geest van nabijheid aanwezig bij de ouders en de familie van Lisa, nabij Amsterdam. Bij ouders die hun kinderen missen, moeten missen. Bij mensen die in ziekenhuizen schuilen. Bij leiders die bouwen aan vrede tegen de haat in. Wees met uw geest van wijsheid aanwezig bij kinderen die voor het leven zijn getekend. Bij mensen die bang zijn voor de nacht. Bij leiders die zich laten drijven door vergelding. Heer, wees met onze zieken hier in deze gemeente. Met hen die zoekende zijn, die nergens bij horen of dat gevoel hebben nergens bij te horen. God van vrede, van shalom, van salam, herenig ons in ons werk voor vrede. Binnenkort begint de Vredesweek weer. Verzacht de harde harten, vorm de gespierde kaken en de gebalde vuisten om tot open handen, tot vrede en vertrouwen. Laat ons toch handelen naar uw wet van liefde, van 10 woorden van trouw. En nu bidden we ook in stilte wat we niet hardop willen zeggen. Bidden we samen het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen allemaal. De diaconiecollecte deze week gaat over geloven met jongeren. Kerken hebben meer aantrekkingskracht op jongeren als ze zich thuis voelen en serieus genomen worden. Dat is bij deze kerk niet zo. De protestantse kerk ondersteunt kerken daarbij met seizoenspakketten, die methoden, spellen en werkvormen voor diverse groepen van verschillende leeftijden bevatten. Ook catechisatiemateriaal is erin opgenomen. Catechisatie kan een waardevolle bijdrage leveren aan de geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren hebt, helpt hen om na te denken over zingevingsvragen. De materialen zijn ontwikkeld samen met lokale gemeenten en worden telkens opnieuw aangevuld. Graag uw bijdrage hiervoor. De tweede collecte is voor de kerk en de derde ook.
We zingen nu lied 423, 1, 2 en 3. De zegene u en behoede u. De levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven ons allen vrede.
Amen.
Thank you.